Goedemorgen. Fijn u weer te zien. We gaan er een lekkere lange dienst van maken. Daar heb ik zin in. Mijn vrouw zei, kom je gauw thuis? Ik zei nee. 194 gaan wij zingen met elkaar. Genade God zo rijk en vrij. Nee, glorie aan het lam is dat, hè? Ja, glorie aan het lam, sorry. Ja, ik vergis me wel eens. Ik ga een stukje met u lezen uit het Evangelie van Johannes. Duurt niet lang hoor. Hoofdstuk 20. En ik begin te lezen bij het 19e vers. Toen het dan avond was op die eerste dag der week, en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zei tot hen, vrede zij u. En na dit gezegd te hebben toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd toen ze de Heer zagen. En Jezus zeide dan nogmaals tot hen, vrede zij u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Wie gij hun zonde kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. En Thomas, een van de 12, genaamd Didymus, was niet met de meester kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, we hebben de Heere gezien. Maar hij zei tot hen, ik kan er niet zien de tekenen der nagels en mijn vinger niet steken de plaats der nagels en mijn hand niet steken zijn zij zal ik geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zeide, vrede zij u. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde en wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem, omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd, zalig die niet gezien hebben en toch geloven. Daar gaan we over nadenken met elkaar, met name over die woorden, wees niet ongelovig, maar gelovig. Nog een lied. 428. 428, dat is geloof ik wat ik net zei, hè? Ja. Genade God zo rijk en vrij. Dank. Vier mensen uit deze gemeente hebben de afgelopen week, dat kan niet anders, geworsteld met hun geloof. Dat zijn geweest de oudste en zijn vrouw die afscheid nam als oudste. Want dat doe je niet zomaar als je eenmaal je woord hebt gegeven. Dat is een worsteling. En dat is de nieuwe oudste met zijn vrouw die niet weet wat hem te wachten staat. En dan toch ja zegt. Daar heb je geloof voor nodig. En neem me niet kwalijk dat ik het zeg, maar ik vind geloven moeilijk. Soms denk ik wel eens bij mezelf, ik wou dat er hulpmiddeltjes waren. Er zijn mensen die hebben die. Echt waar. Dat zal ik u vertellen. Er waren twee jongens. Ik denk dat ze uit Den Helder kwamen. En die zaten aan het Noord-Hollands kanaal te vissen. Ze hadden alles bij zich natuurlijk, geroutineerde vissers. En ze zaten daar aan die waterkant vol verwachting. Maar er kwam niks. Als je aan hen zou vragen waar zit je op te vissen, dan zouden ze zeggen op alles wat voorbij komt, maar er kwam niets voorbij. Dan word je een beetje melig als je zo aan de waterkant zit natuurlijk. Maar dat melige werd doorbroken door het feit dat aan de overkant twee monniken liepen. En die twee monniken hadden allebei een hengeltje in de hand. En die gingen precies tegenover die twee jongens zitten. En die jongens maar lachen. Twee monniken in hun bruine pijen. En toen ze gingen zitten, toen zagen die jongens de witte beentjes van die monniken onder de bruine pij uitkomen. Ze hadden de grootste lol en ze dachten bij zichzelf, daar komt niets van terecht. En zo zaten ze te kijken naar de dobber, maar ook naar de monniken. En ineens gebeurde het. Een van de monniken had beet, hij sloeg aan, en die hengel die kwam helemaal krom te staan. Het was ongelooflijk, het leek wel een walvis. Daar moet een knoert van een vis aan gezeten hebben. En de jongens die stoten elkaar aan, want die hadden de grootste rol. Die dachten, je hebt dan wel beet, maar je krijgt dat beest nooit uit het water, want je hebt geen schep net bij je. En wat denkt u dat er gebeurde? De andere monnik stond op, stapte op het water, liep naar het eind van de hengel, tilde de vis uit het water. Die twee nieuwe diepse jongens waren verbijsterd. Kwartier later de andere monnik. Beet. Ophalen. En hetzelfde ritueel. Nu stapte de ander op het water, liep naar het eind van de hengel en pakte de vis. Zoiets hadden die twee jongens uit Den Helder nog nooit gezien. Ze waren helemaal verbijsterd. En toen kreeg een van hen beet. En hij sloeg aan en er zat iets aan, zeg, ongelooflijk, wat een vis. En dat kon hij niet bij zijn visnet komen, bij zijn schepnet. Maar de ander tikte hem geruststellend op de schouder en zei, wacht maar. En hij stapte op het water en ging kopie onder. En toen zei de ene monnik tegen de ander, het geloof hebben ze wel, maar ze weten niet waar de paaltjes staan. Want dat heb je nodig, hè? Je hebt hulp nodig in je geloof. Je hebt paaltjes nodig. Ik heb een stukje voorgelezen over een man die zijn geloof eigenlijk kwijt is. Thomas. Ik had medelijden met hem. Ik dacht bij mezelf, de Heer Jezus is verschenen aan Maria van Magdala. En ze werd blij. En Jezus verscheen aan de discipelen die achter de gesloten deuren zaten. En ze werden blij. En Thomas zit er maar. Maar gelukkig. De Heer verschijnt ook aan Thomas. Het is een beetje wonderlijk ook met die Thomas, want wij hebben die man een bijnaam gegeven. Wij noemen Thomas de ongelovige Thomas. Het is met Thomas precies gegaan als met al die mannen die in Volendam wonen. Er wonen veel tuips en veel schilders en noem ze maar op. En de boertjes, en omdat dat zo is, hebben al die mannen een bijnaam. Nou, Thomas ook. Thomas gaat de geschiedenis in als de gelovige. Als de ongelovige, want hij is de man die hulp nodig heeft bij zijn geloof. Ongelovige Thomas. Zal ik eens zeggen wat er met mijn hand is met Thomas? Thomas was kapot. Daar moet u niet te licht over denken. Thomas was niet zomaar een discipel. Thomas, dat merk je aan alles als je zijn geschiedenis leest in de evangelie, had een nauwe band met de Heer Jezus Christus. Hij twijfelt niet omdat alles hem steenkoud laat, maar hij twijfelt zo omdat zijn hart altijd voor Jezus in brand heeft gestaan. U zou Johannes 11 moeten lezen. Dat is dat verhaal, weet u wel, van de opwekking van Lazarus. Maar voordat het zover is dat Lazarus wordt opgewekt en voordat de Heer Jezus naar dat graf toe gaat, heeft hij eerst een gesprek met zijn discipelen en dan vertelt hij wat er gaat gebeuren. Want het is onrustig in Jeruzalem, het is onrustig om hen heen en hij zegt het letterlijk tegen zijn discipelen, het draait allemaal om mij, ik zal worden overgeleverd. Weet je wat Thomas dan zegt? Thomas die kijkt zijn vrienden aan, de andere 11. En hij zegt, laten we maar met hem meegaan, opdat wij met hem sterven. En ik zal u vertellen, er was niemand die hem bijviel. Er was niemand die zei, Thomas, je hebt gelijk, dat doen we. We houden zoveel van de heiland, we blijven dicht bij hem. Nee hoor, niemand heeft iets gezegd. Ik denk dat er een paar een beetje op het voorhoofd hebben getikt en gezegd hebben tegen elkaar, daar heb je Thomas weer, met zijn zwartgalligheid. Toen ik dit stukje las voor mezelf, toen dacht ik bij mezelf, wat zou nou het erge voor Thomas geweest zijn? En ik denk op dit moment dat het erge voor Thomas was dat hij zelf nog leefde. Toen Jezus is dood, als Jezus dan dood is, dan is voor Thomas alles dood. Dan is het erg als je zelf in leven blijft. Thomas heeft de aankondiging van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus veel beter begrepen dan een van de anderen. En het is bij hem veel dieper gevallen dan bij een van de anderen. En nu is hij zijn vriend kwijt. De vriend waarvoor hij had willen sterven. En natuurlijk, hij heeft wel geruchten gehoord. Hij heeft het enthousiasme wel gehoord in de stem van Maria van Magdala en van anderen. Maar dat heeft hij van zich afgeworpen. Daar heeft hij een verklaring voor. Dat is natuurlijk suggestie. De wens is de vader van de gedachte. En de discipelen die zijn in feestelijke stemming bij elkaar, want ze hebben de Heer gezien. Het is voor hen een echte zonnige dag geworden, die eerste paasdagmorgen. Voor Thomas niet. Een zonnige dag. Is het vandaag toch ook, hè? Kijk maar naar buiten, de zon schijnt een beetje. Het is toch een zonnige dag. Hoe zou het toch komen, hè? Want ik dacht, mooi is dat de discipelen zo blij zijn met elkaar als ze daar in dat kamertje zitten waarvan de deuren gesloten zijn. Wat is het mooi dat ze toch zo vrolijk zijn. Wij niet. Waarom zijn we vanmorgen nou niet naar de dienst gekomen met een bloem op onze kleding? Waarom heeft nou niemand vanmorgen, ik zeg het niet als een verwijt hoor, maar waarom heeft nou niemand vanmorgen tegen mij gezegd, de Heer is waarlijk opgestaan? Dat zei je toch vorige week ook, of niet? Nou, waarom dan vandaag niet? Is hij vandaag dan dood? Zitten we hier dan vandaag als Thomas in een kamertje te kniezen? Waarom is die zondag zo anders geworden? Ik denk dat dat komt omdat de gelovigen van de zondag zo'n sombere dag hebben gemaakt. Dat is al lang zo hoor. Ik vond er niks aan vroeger om naar de kerk te gaan. Maar ik had niks te willen. Ik moest. 6 kinderen. En mijn vader stond op zondagmorgen onder aan de trap. Tidi de keeshard bep prop. Naar de kerk, zolang je bij mij in huis bent, ga je mee naar de kerk. En je zocht uitvluchten, we vochten erom wie er op de kleine zusje mocht passen, bijvoorbeeld. Maar er waren ook andere dingen, een kleinigheid kon ervoor zorgen dat de zondagmorgen bedorven was. Een lange preek bijvoorbeeld, hè. 2 weken geleden had ik een gesprek met een kleinzoon van me. Die kwam uit de dienst even bij ons langs. En ik zeg, hoe was het? Het was gelukkig niet zo'n lange dienst, zei hij. Ja, zegt er een jong van 22, kom even. Het was gelukkig niet zo'n lange dienst. We hebben geen tijd meer, hè. Geen tijd meer om te luisteren, geen tijd meer om even stil te zijn. En omdat we geen tijd hebben, sluipt zomaar de twijfel ons leven binnen. Dan twijfel je ineens aan alles. Die broeder die heeft van de week zitten denken, moet ik dat nou wel doen? Voor in die kerk gaan staan en ja zeggen. En die broeder heeft gedacht, doe ik er wel goed aan? Door aan mijn studie te denken en eruit te stappen. En dan komt ineens de twijfel. Een kleinigheid is genoeg. En dan als er dan geen mensen zijn die je helpen. Wat lekker, hè? Gisteravond dat telefoontje. Hé, was een goeie. Ja, dat was een goeie. Daar werd die man door bemoedigd. Dat valt me zo tegen van die discipelen, hè. Ja, u kunt van mij veel op grote dingen zeggen over de discipelen, maar ik vind het maar een stelletje lapswansen hoor. 8 dagen is het geleden dat de Heer Jezus opstond en nog gelooft Thomas niet. 1 van de vrienden. Ze hebben me niet eens kunnen overtuigen. We hebben het over de twijfelende Thomas, maar zullen zij soms ook getwijfeld hebben? Thomas is niet tot geloof gekomen door het getuigenis van de andere discipelen. Waarom niet? Omdat Thomas helemaal dood is van binnen. En dat is nou die dood waarvan wij verlost worden met Pasen. Ja, het wordt een beetje triest zo natuurlijk. Zal ik eens wat bemoedigends zeggen? Ik vind het zo mooi, want je moet de dingen altijd heel aandachtig lezen. Hè? Ik heb u dat wel meer gezegd, hou nou je vinger erbij als je leest. Dan komt alles goed op je af. Weet u wat mij nou zo opgevallen is? Thomas is nooit naar Jezus gegaan. Jezus kwam bij hem. Zal ik u eens eerlijk wat zeggen? Ik ben nooit naar Jezus gegaan. Ja, zijn liefde zocht mij. Hij kwam naar mij. Hij kwam in mijn leven. Hij tikte mij op de vingers. Hij tikte mij op mijn vestje. Hij zei tegen mij, ik hou van jou. En daar ben ik toen op ingegaan. En zo komt Jezus bij Thomas. Die zit daar. In die afgesloten ruimte. Je zou je toch doodschrikken. En ineens staat er iemand binnen. Zomaar door de dichte deuren. Ja, daar moet je toch niet aan denken. Dat lijkt me zo'n illusionist. Zomaar door de deur. Daar zou je echt van schrikken. En daar staat Jezus pal tegenover Thomas. Kijk eens, Thomas, kijk eens naar mijn handen. Thomas, kom eens hier met je hand, jongen, voel eens in mijn zij. Thomas, je geloofde het niet toe. Jezus is niet boos op hem geweest, hoor. Ik denk dat de Heer gezegd heeft zoiets van, luister eens even, beste vriend, fijne vent, lieve kerel, ik hou van jou en ik weet dat je getwijfeld hebt. En ik weet dat je zo verschrikkelijk verdrietig was, omdat je mij niet meer zag, maar ik ben er, hoor, ik ben er ook voor jou. Wees dus maar niet ongelovig, maar gelovig. Dat is de boodschap. Wees maar niet ongelovig, maar gelovig. Stap er maar in, hoor. En wat zegt Thomas dan? Mijn Heere en mijn God. Ja. Wij willen altijd zo verschrikkelijk graag zien, hè. Weten waar de paaltjes staan. Ja. Er liep zo'n meisje met haar vader door de straat, door de Hoogstraat, denk ik. En die zag een snoepje op straat liggen. En meisjes zijn snelle, bukt zich meteen, zal dat snoepje pakken en in de mond stoppen. En vader slaat haar hand weg en zegt, dat mag je niet doen. Dat mag niet. Waarom niet, zegt ze. Dat is vies. Daar zitten bacillen aan. En als je die opeet, dan word je ziek. Bacillen. Wat zijn dat dan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar geloof mij nou maar, zegt vader. Oh, zegt het meisje. Het is altijd maar, ik moet altijd maar geloven. Eerst Sinterklaas, toen de kerstman en nu de bacillen. Ja, geloven. Alleen, wat is nou geloven? Geloven, dat is met ons schok ontdekken. Dat er iemand is die zo ongelooflijk veel van je houdt. En die je begrijpt. En die je opvangt en je twijfelt. En dan zijn hand op je hoofd legt en zegt. Twijfel maar niet. Ik ben er. Geloven, dat is de ogen van Jezus zo in je rug voelen. Dat je je wel om moet draaien en zeggen, mijn Heere en mijn God. Waar het om gaat, dat is dat we geloven. Doet u dat? Ja, zegt u, want ik ben vrij evangelisch. Ja. Maar gelooft u? Ja, zegt u, want ik ga ook wel naar de bidstond. Ja, dat vraag ik niet. Ik vraag of u gelooft. Of u zich met heel uw hebben en houden toe wilt vertrouwen aan hem. Vanmorgen, en dat is waar, hoor, daar moet u dus ook niet om lachen, maar vanmorgen, om 16:30, gaf mijn vrouw mij een por. Zo durft ze. En ze zei, doe niet zo onrustig. Ga slapen. En ik draaide me om. En het was alsof de Heer tegen me zei. Ga nou eens lekker slapen. Ga jij nou morgenochtend maar naar Den Helder. Ik weet dat je er tegenop ziet. En het zal er allemaal wel krom en verdraaid en stotterend uitkomen. Dat maakt helemaal niks uit. Ga en breng die boodschap. Ik ben in die boodschap. Ik ben in dat woord. 8 dagen na Pasen viert Thomas paasfeest. Mooi hè? Beter laat dan nooit. Zalig zij die niet zien en toch geloven, dan ben je zalig. En zalig, dat is niet zo'n stuk marsepein in je mond waar je op een gegeven moment de rillingen van over de rug gaan. Nee, zalig, dat is vol. Vol van Jezus. Als je gelooft, dan ben je vol van Jezus. Nou, dat gaan ze merken thuis, hè? En in Den Helder. En in uw omgeving. Want Jezus leeft. En wij? Met hem. Amen. Zullen we danken? We twijfelen vaak, Heer. We kunnen zelfs in een bidstond twijfelen. Terwijl we dan in gesprek zijn met u. Het kan zomaar over ons komen. Wat fijn dat u gekomen bent. Ook voor de twijfelaars. Voor Thomas. Voor mij. Voor ons. En straks gaan we misschien wel weer twijfelend de nieuwe week in. Maar we hebben u toch ontmoet vanmorgen. En eerbiedig kijken we u aan, buigen we ons neer voor u en zeggen we, mijn Heere en mijn God. Wat zal dat fijn zijn, Heer, als de zieken dit van ons horen. Als we het even door gaan geven in deze week, want er zijn ernstig zieken. Er zijn zelfs mensen die bestraald worden. En als we daaraan denken, dan weten we dat het ernstig is. Wees met hen alstublieft. Met dat kind dat steeds aan de oortjes geholpen moet worden. En met allen die niet naar de dienst konden komen omdat het lichaam niet wil. Wees met ons, Heer. Met die broeder en zuster die vandaag ja hebben gezegd. Zomaar voor de gemeente, maar ze zeiden ja tegen u. Help hen. En de andere broeder die er noodgedwongen mee stop moet, maar die een andere taak heeft. Help hen beide daarin. En laat ons zo merken, Heer, dat we nooit hoeven te twijfelen. We hebben een machtig vooruitzicht. En we hebben, hou vast, en u bent zichtbaar voor ons. We hebben geen paaltjes nodig. U gaf ons, zoals vanmorgen gezegd werd, de Heilige Geest. Leid ons door die Geest. Op uw weg, opdat uw naam wordt verheerlijkt onder alle omstandigheden van ons leven. Amen. U krijgt gelegenheid uw offer te brengen en dan zingen we staande dat prachtige lied 350, Glorie aan God. Dat ging lekker. Nou, breng die glorie nou in de komende dagen aan God. Moest kijken wat er gebeurt als hij de eer krijgt. Ga blij naar uw huis. Draag mee de zegen van de heiland die altijd met u is. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw heiland. De liefde van God, uw Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen. Tot ziens allemaal.